Jacob laatst van Nehemia 8. Het begin van een nieuw gedeelte in het boek. We hebben vorige keer het slot van het zevende hoofdstuk bekeken. We zouden nog even iets zeggen over het allerlaatste van Nehemia 7. En we zeiden, daarmee eindigt dat eerste hoofddeel van het boek. Dat gaat over de wederopbouw, het veiligstellen van de stad, de opbouw van de muren en met name de herbevolking van de stad. En we zagen in vorige keer dat in hoofdstuk 7 het vooral gaat over de lijst van teruggekeerden en dat die wordt vergeleken met de vroegere lijst in Esra 2. De eerste groep met teruggekeerden en met oog op de herbevolking van de stad moesten de mensen kunnen laten zien wat hun afkomst was, waar ze van afstamden. We zagen vorige keer dat het ging om verschillende groepen, families, priesters, levieten en de netinim, dat zijn hulpen, dienaren bij de tempel, en dat er, wanneer je afkomst niet goed kon aantonen, dat er dan dat er dan onderzoek werd gedaan, het werd nagetrokken. Nou, daar waren we vorige keer beland. We hebben het gezien dat de priesters en hun afkomst, dat zij moesten laten zien ook wat hun afkomst was, de levieten. En we eindigden de vorige keer, dat was het slot waar we de draad nog zouden oppakken, de bijdrage aan de schat voor de tempel. We zagen dat de familie, niet zo snel, dat de familiehoofden bijdroegen, dat Hatir Sata, dat is Aramees voor de gouverneur, dat komt ook in hoofdstuk 8, komt dat naar voren, en het lijkt net of dat een eigen naam is. Tenminste, zo staat het, dacht ik, in de vertaling, dat Hatir Sata met een hoofdletter, en dan nog op zo'n manier dat het lijkt alsof het een eigen naam is. In vers 70b, Hatir Sata gaf voor de schat van de tempel goud enzovoort. Maar dat is de gouverneur, of zo u wilt, de stadhouder. Dat is dus Nehemia. Dan zie je dat er kleine verschillen zijn in getallen die genoemd zijn. In Esra 2 lijken ze te zijn afgerond. Maar in grote lijnen zijn er is het niet zo dat er schokkende verschillen zijn. Wat is de slotmededeling? Die verschillende groepen gaan in hun steden wonen. Je kon aanwijzen van wie je afstamde en dan ging je in de plek waar je zou gaan wonen, daar mocht je je settelen. Wat is nou de boodschap van dit laatste hoofdstuk 7 van dat eerste hoofddeel? Centraal staat, dat is al gebleken, de herbevolking van de stad. Wie gaan in de stad wonen? Nou, dat zijn nazaten van de eerste teruggekeerden. En er is een hele duidelijke, directe continuïteit, ofwel een directe lijn met de gemeenschap die uit Babel waren teruggekeerd en deze mensen nu. Dus er is geen breuk tussen het verleden en het heden van de mensen toen en daar. Wat belangrijk is, na de opbouw van de muren gaat het nu om de mensen. En wat we dan gaan zien nu, als je het hebt over mensen, dan gaat het over de opbouw, en dat komt vanaf hoofdstuk 8 en verder, staat dat centraal, komt dat naar voren, dan gaat het om de wederopbouw van het geestelijke leven. Dus niet wederopbouw in materieel opzicht, herbevolking van de stad. Nou, het gaat om mensen en die mensen gaan de Heere God dienen. En we zagen ook, ja, er zijn ook lijnen te trekken naar de gemeente van Christus nu. Er moeten structuren aanwezig zijn, er moeten randvoorwaarden aanwezig zijn. Nou zijn structuren geen doel op zichzelf, maar die zijn wel nodig dat men kan functioneren. Je kunt niet zeggen, nou doe maar wat. Dat kon in die stad ook niet. En je kon ook niet zeggen, nou word maar priester. Nee, je moest laten zien waar je van afstemde. Stamde. Wat zegt dat? Je kunt niet zeggen, ah joh, neem jij, word jij maar oudste, doe maar. Of jij, ga jij maar dat doen. Nee, er zijn dus bepaalde voorwaarden, bepaalde regels. Het gaat hier om het bewonen in de stad. Nou, zo denk ik dat je praktische lijnen kunt doortrekken. Nou, hoe moet het nou gaan in de gemeente van Christus? Daar zijn wel duidelijk voorwaarden nodig, bepalingen, richtlijnen, structuren voor een gezond functioneren. En waar haal je de structuren, die richtlijnen uit? Ja, uit de Bijbel. Maar je kunt niet zeggen, joh, doe maar wat, we doen maar wat. Mm. Nou, wanneer dat gebeurt, krijg je dus grote problemen. En ik denk dat dat zeer actueel is. Vandaag de dag is er een neiging in om te zeggen, ja, doe maar wat je hartje ingeeft. En je mag geen bepalingen meer zeggen, je mag geen restricties meer aanbrengen. Ach, nou, bijbels gezien zijn die er wel degelijk. Als je oudste, bijvoorbeeld om maar iets te noemen, worden er voorwaarden gegeven. Is iemand genegen tot alcohol? Is iemand, leeft iemand in overspel? Leeft iemand op een manier die tegen de Bijbel ingaat? Ja, dan kun je kun je geen functie in de gemeente uitoefenen. Ja, dit is een foutje om te functioneren. Ja, en kun je ook de lijn doortrekken, wie gaan er het nieuwe Jeruzalem in? Ja, dat zijn diegenen die gewassen, gereinigd zijn door het bloed van het lam. Ja, heel mooi om daar op te wijzen, zo in deze, op deze Palmzondag. Dat is de boodschap en de geestelijke les van hoofdstuk 7, het einde ook van dit eerste deel van het boek. We zien ook, de Heere behoedt de stad en de zijne. De Heere bouwt de stad, vergelijk met de gemeente. De Heere waakt over de stad, alles is bij hem bekend. En we zagen ook, afrondend, samenvattend, trekken we die geestelijke les. En de toepassing is dat werken aan de opbouw, ja, dat is onder de leiding, met de hulp en de kracht die de Heere geeft. We hebben ontdekt tot hiertoe dat de Heere werkt, leidt, helpt en sterkt bij het werken aan de opbouw. Dat zagen we bij bij Nehemia als leider. We zien het bij de mensen die werkten in de bouw. En we zagen ook, het gaat allemaal gepaard met gebed. Nehemia was het man van gebed. Dus ik denk dat we hele praktische geestelijke lessen kunnen meenemen naar het tweede hoofddeel van Nehemia. En dat is dan hoofdstuk 8. Daar begint het tweede hoofddeel. En dan gaat het met name om de opbouw. Nu niet van de muren, nu niet van de stad, maar van het geestelijke leven. En ja, wat mij betreft is hoofdstuk 8 toch wel het mooiste hoofdstuk van dit hele boek. Nou, u mag het zelf beoordelen, dat is mijn, ja, het is helemaal mooi. Maar hoofdstuk 8 is toch wel zo bijzonder, 8 en 9 ook. Maar 8 is eigenlijk het hart van het boek. Ja, als materieel de tempel wordt hersteld. Wat moet je dan zeggen van de dienst en de dienaren die in die tempel gaan optreden? De dienst En de dienaren, met dienaren denk je dan vooral aan de priesters, maar je denkt ook aan de mensen die de Heere God dienen en in de tempel komen om hem te dienen, hem te aanbidden, hem groot te maken. Dus hier gaat het om het geestelijke leven van de mensen. Herstel van de tempel volgt natuurlijk op herstel van de stad. En dan gaan we zien dat 8, 9 en 10 bij elkaar horen. Het gaat over herstel van de tempel en het gaat over wederopbouw van het geestelijke leven. Dat gaat hand in hand. En als we het hebben over herstel van de tempel, dan bedoelen we eigenlijk vooral het functioneren van de tempel, de dienst in de tempel, het herstel ook van degene die we zeiden die in die tempel de Heere God gaan ontmoeten. Dus de dienaren en allen die hem daar gaan ontmoeten. Vanaf dit moment komen we Ezra tegen. Die gaat opeens een centrale rol spelen. Hey, Ezra, hadden we hier nog niet ontmoet. Nou, die treedt nu in het middelpunt. En dan blijkt Ezra een hele bijzondere persoon te zijn, namelijk schrijver en priester. Ofwel Kohen, priester, en Sofeer, schrijver. En dat is heel bijzonder, want in de Bijbel is het altijd of-of. De een is priester, de ander is schrijver. Maar Ezra is het allebei. En met schrijver bedoelen we dan kopiisten van de heilige tekst. Zoals Baruch de schrijver was, die de tekst opschreef van Jeremia. Ja, Jeremia dicteerde, Baruch schreef het op. Kopiisten van de heilige tekst. Nou, die hebben een hele belangrijke rol gespeeld. Met schrijvers bedoelen we dan niet hofschrijvers, zoals er mensen die konden schrijven in dienst van een koning stonden aan het hof om belangrijke documenten op te schrijven. Nee, met een schrijver bedoelen we hier die schrijvers die zich richten op het kopiëren, het overschrijven van de heilige tekst. De basis van Gods woord, de Hebreeuwse Bijbel, was in de tijd van Ezra in grote lijnen afgerond. En ja, op het moment dat de tekst is afgesloten, begint een periode van overlevering, kopiëren. En wie moesten dat doen? Ja, getrouwe mensen die A, super bekwaam waren om getrouw te kopiëren, want het ging om Gods woord en één letter, één letter kon een heel verschil maken. Dus het moest wel op een hele exacte manier zijn. Dus dat was een heel belangrijk beroep, schrijver. Maar Ezra was dan ook nog priester. Misschien één ding, nu we het hebben over, als ik het al genoemd heb, zeg het dan meteen, want maar Ezra was priester, maar hij was ook schrijver. En we zeiden net al, vanaf Ezra krijg je dan de schrijvers die zich bezighouden met de overlevering van de ja, eigenlijk afgesloten Bijbelteksten. In grote lijnen was de Bijbeltekst die vanaf Mozes tot aan Ezra, dat is 1000 jaar. In een periode van 1000 jaar is de tekst gegroeid, ontstaan. Mozes leefde in de 15e eeuw voor Christus. Ezra, dan zitten we in de 5e eeuw voor Christus. Dus daar zit een millennium tussen. Vanaf Genesis, Mozes, tot aan Ezra. In die periode van 1000 jaar is die hele Hebreeuwse Bijbel tot stand gekomen. En begint de periode die al eerder begonnen was van het kopiëren. Nou heb je vanaf Ezra, 5e, 4e tot ongeveer 3e eeuw voor Christus, de schrijvers die zich puur bezig hielden met wat we hier gaan zien. Onderwijs in de Tora en gaan we hier tegenkomen en het kopiëren van de heilige tekst. Vanaf ergens 3e eeuw voor Christus en de 2e eeuw voor Christus is er geleidelijk een verschuiving van de taak van de schrijvers en gaan ze zich meer richten op formuliergebeden, gaan ze zich meer richten op uitleg met wetten, bepalingen. In Nehemia 8 gaan we ze ontmoeten dat ze uitleg geven. Maar vanaf de derde, tweede eeuw voor Christus gaan ze zich vooral richten op bepalen. Zo moet het, zo is het. En wetten geven. Wetten, bepalingen, voorschriften. Die gaan gezaghebbend worden. Dit is wat we noemen het ontstaan van het rabbijnse jodendom. Let op, dat is na bijbels. Waarom zeg ik dat? Omdat vandaag de dag wordt er heel veel gekeken naar Israël, naar het jodendom. Alles wat jodendom is, zou uit de Bijbel voortkomen? Nee. Heel veel van het huidige jodendom komt uit deze tijd na Ezra. Dus na bijbels. Dat is traditie, voorvaderlijke traditie. Nou, dat ontstaat in die tijd na Ezra. Dus Ezra, vijfde, vierde, tot ergens halve derde eeuw voor Christus, alleen maar de Bijbelteksten en onderwijs. Maar dan krijg je ergens vanaf de helft, medio derde eeuw en tweede eeuw voor Christus, gaan ze bepalingen. En dat is die voorvaderlijke traditie waar Paulus in Galaten 1 vers 13 en 14 zegt, ik was meer dan een ander gegroeid in de voorvaderlijke traditie. De leer der ouden noemt Paulus het ook. De traditie, de leer van de ouderen, de leer van de vaderen. Dat is traditie. Dat is wat we noemen het normatieve jodendom. Ofwel het rabbijnse jodendom. Ik herhaal, dat is na bijbels. En dan krijg je een derde type schrijvers, die al helemaal niet meer te vergelijken zijn met de oorspronkelijke, mag ik het zo zeggen, à la Ezra. Dat deden de schrijvers in de tijd van Ezra. De tekst kopiëren en de tekst onderwijzen. Later kreeg je dus dat ze bepalingen, wetten, voorschriften gingen leren. Maar ja, dat had gezag in de eerste eeuw voor en de eerste eeuw na Christus. En dan zijn die schrijvers, die dus langzaam van bediening zijn veranderd, zijn de schriftgeleerden die je aantreft in de tijd van de Heer Jezus. Hebben we? En hoe ver staan die schriftgeleerden van wat we nu gaan horen en zien hier in Nehemia 8 bij in Nehemia 8 bij Ezra. Is dat duidelijk? Dus je hebt eigenlijk drie categorieën, drie typen schrijvers. À la Ezra, om zo te zeggen, wat we nu gaan ontdekken. Dan later krijg je die anderen die zich richten op onderwijs van wetten, leer. En dat is traditie geworden. En dat heeft alle gezag in de tijd van de Heer Jezus. En dat is de rabbijnse leer en traditie waarvan de Heer Jezus in Matthäus 11 zegt, met jullie traditie heb je Gods woord geweld aangedaan. En dat is nou de traditie waar men zo graag uit put, omdat het Joods is, rabbijns. Maar de Heer Jezus zegt, met jullie traditie heb je Gods woord geweld aangedaan. Nou, dat even. Vandaar dat die intertestamentaire tijd, dus afsluiting Oude en begin Nieuwe Testament, zo belangrijk is. Want in die tijd tussen de twee testamenten is het rabbijnse jodendom ontstaan. En al die dingen die je nu in het jodendom ziet, die komen uit die nabijbelse tijd. Waarom zeg ik dat? Dan hebt u hopelijk goed door dat je moet zeggen, ja, dat is Joodse traditie. Maar dat vind ik niet in de Bijbel terug. Is dat duidelijk? Nou, nu even dan. Wat zijn nou de oorspronkelijke schrijvers? Nou, die gaan we ontdekken, hè, als we Ezra gaan volgen. Nu wordt niet meer het gedenkschrift van Nehemia. U weet wel, Nehemia die sprak in de ik en in de wij vorm. Opeens is het algemeen. Het is beschrijvend. Dat gaan we meteen in hoofdstuk 8 ontdekken. En hier wordt vooral niet de materiële, maar de geestelijke kant van het leven belicht. En we gaan ontdekken, wat is nou het gevolg van het lezen van de Torah? En als ik zeg het lezen van de Torah, haast ik me weer om te zeggen, dan bedoelen we daarmee, nou wat verstaat u onder Torah? De wet van Mozes. Ja? Uiteindelijk is heel Gods woord Torah, want Torah betekent woordelijk onderwijs, omdat het Gods heilige wet is voor ons leven, wordt het ook wel de wet genoemd, maar het woord Torah betekent woordelijk onderwijs. En dat is de schriftelijke Torah die we vinden, Genesis tot en met Deuteronomium, dus de boeken van Mozes. Maar heel Gods woord is Torah, want heel Gods woord is heilige schrift en is onderwijs. En is ook gezaghebbend. Je kunt niet zeggen, nou het is geen wet, ik doe er maar mee wat me uitkomt. Maar hier gaat het dan vooral om de Torah, de boeken van Mozes. Nog even dit, als we het hebben over Torah, dan gaat het over de schriftelijke Torah. In de het nabijbelse jodendom, met name in de tijd van de Heer Jezus, had het begrip Torah een andere betekenis. En dan moeten we wel goed weten als we het Nieuwe Testament lezen. En dat geldt ook in het jodendom vandaag de dag. Als je het hebt over Torah nu, dan is dat A, de Torah zoals we die gaan horen nu bij Ezra, de schriftelijke Torah, maar het is B, u voelt het misschien al aankomen. Het is B, de mondelinge leer van de voorvaderen. Ofwel, de mondelinge Torah. De overlevering. De traditie. En die heeft heel veel gezag. En bij elkaar is dat de Torah. Dus als vandaag de dag wordt gezegd, iemand die trekt zich terug in de yeshiva, zo'n Joodse school waar ze Torah-studie doen. Wat denkt u dan? Als je zegt, nou ze leven, ze trekken zich terug voor Torah-studie. Waar denkt u dan aan?
Ja, ik zou denken dat ze de boeken...
Talmud.
Dan hebben ze meters boeken om zich heen. De Mishnah, de Talmud, de Midrash, de Gemara, allerlei. Maar vooral de Mishnah en de Talmud. Dat is die traditie die later ontstaan is, weliswaar op grond van de Torah, maar het is mondelinge leer. En dat komen we niet hier in Nehemia tegen, maar het is goed om dat te weten. Als er hier dus staat, laten we de Torah houden, bedoelen ze de boeken van Mozes. Als nu wordt gezegd, laten we Torah-studie doen, dan is dat oké. De boeken van Mozes, maar we leggen al het andere erbij en dat heeft heel veel gezag. Wat is nou het gevolg van het lezen van de Torah? En dat is heel praktisch, heel concreet. Men gaat de feesten weer vieren. Men gaat boete doen. Feesten vieren is mooi. Maar het is heel belangrijk, en dat is net zo mooi, hoe moeilijk het ook is, dat men tot boetedoening komt, tot schuldbelijdenis. Dat is een onmiddellijk gevolg van het horen, het bestuderen van Gods heilige woord. Dat je beseft, ik ben tekort, we zijn tekortgeschoten in de viering van de feesten, maar we zijn ook vreselijk tekortgeschoten in ons zondigen tegen de Heere God. En dan wordt er boetedoening, vindt daar plaats, en vernieuwing van het verbond, ofwel vernieuwde toewijding. Is dat niet mooi? Een onmiddellijk gevolg van het bestuderen van Gods woord. Als je, dit is verder niet zo belangrijk, maar misschien aardig om te zien, als je hoofdstuk 8 tot en met 10 vergelijkt, dan zie je dat er duidelijk parallellen zijn. Men verzamelt op een bepaald moment, vindt een verzameling plaats, vindt wetslezing plaats, dus Torah-studie, Torah-lezing, vindt er toelichting, ofwel onderwijs en toepassing, en dan komt een reactie. In alle drie de gevallen dat men bij elkaar komt op een bepaalde tijd, bij elkaar komt met één doel, het leren van de Torah, dan zie je dat in alle gevallen er een reactie is, een gezonde reactie van verootmoediging, schuldbelijdenis en vernieuwde toewijding. Dus even dat overzichtje zeggen, ja, in hoofdstuk 8, maar ook in de andere hoofdstukken zie je dat dat parallel loopt. He, bij elkaar komen, hoe goed is het? Kun je zeggen, nou, het is dus bijbels om op een bepaalde tijd bij elkaar te komen met een bepaald doel, namelijk Gods woord te bestuderen, uitleg te geven, maar de uitwerking, de reactie, kan niet uitblijven. Nou, dat was even de inleiding. Dan gaan we naar vers 1 tot en met 10. Dat is het lezen van de Torah. Hoe zit dit deel in elkaar? Op die manier stel ik voor dat we het gaan bekijken. Een datering, de zevende maand. Dan is er vers 2 en 3, zegt dat een volksverzameling. Dan zegt vers 4 en 7 hoe men de Torah voorleest, dat er onderwijs wordt gegeven en dan is er een oproep, een bemoediging en een viering in de versen 10 tot en met 13. Wat centraal staat, dat het bestuderen van Gods woord leidt tot een blij zijn op deze dag, die wordt gevierd, maar bij viering hoort ook begrijpen. Dat is een heel belangrijk punt, dit zijn de hoofdlijnen, dus laten we het eens gaan bekijken. Vers 1 zegt, de zevende maand, die was er, en de kinderen van Israël die kwamen bij elkaar. Nou, wat is nou zo belangrijk in die zevende maand? Dat is namelijk een feestmaand. Dat is de maand Tishri. En dat is een maand waarin een begin wordt gemaakt met het nieuwe jaar. Het is een nieuwjaarsfeest. En dat wordt heel vrolijk en blij aangekondigd. De tiende dag, dat is Yom Kippur. Grote verzoendag. Dus als er staat in vers 1, nou kwam de zevende dag, de zevende maand, sorry, dan betekent dat eerst het nieuwjaarsfeest, dan Yom Kippur op de tiende van Tishri. En dat is een dag van verootmoediging en een dag van inkeer. En dat viert men gedurende de periode tot aan de vijftiende dag en dan vindt het loofhuttenplaatsfeest. Dus als er wordt gesproken over de zevende maand, die kwam eraan en de Israëlieten waren in hun steden. Nou, dat is een heel concreet gegeven. Dat is de maand van de najaarsfeesten. Dus nogmaals, nieuwjaarsfeest, grote verzoendag en dan de week van het loofhuttenfeest. Nou, nieuwjaars- en loofhuttenfeest zijn vreugdefeesten, zijn uitbundige feesten. Daartussenin zit een feest van inkeer, van verootmoediging, van schuldbelijdenis en boetedoening. Dat is Yom Kippur, grote verzoendag. Dus dat moet je je voorstellen bij de uitdrukking de zevende maand kwam. Dan veert men altijd op, want dat is een maand van feesten. En dan zegt vers 2 en 3, die zegt dat heel het volk kwam unaniem bij elkaar. Heel het volk, nou, dit lijkt een, heel het volk en dan nog eens unaniem. Maar dat onderstreept dus, ze waren het allemaal. En ze zijn als één persoon, staat er. Dus ze waren volslagen eensgezind. Dat is mooi. En ze komen dan bij elkaar op een straat voor de waterpoort. En dan zegt 2b wat hun bedoeling is. Namelijk dat Esra gevraagd wordt de Torah te lezen. Dit is wel heel erg mooi. Een verzoek aan de priester en aan de schrijver om de Torah te lezen. Gods woord. Dit houdt in dat ze Gods woord als gezaghebbend erkennen. Want daar staat er, ze zeiden, en dus dan moet je voorstellen, iedereen komt unaniem naar de waterpoort. Dat is trouwens de poort waar men water uit de Gihon, daarom heet het de waterpoort, tijdens het loofhuttenfeest haalde men uit de Gihonbron water in kruiken en dat al zingend droeg men dat naar de tempel. Dus door die poort werd dat water binnengebracht en daarom heet dat de waterpoort. Dus dat is ook al een refereren aan loofhuttenfeest, het binnendragen van het water. Trouwens, als we het hebben over het loofhuttenfeest en het refereren aan water, gaat daar bij u een lampje op? De Heer Jezus heeft het ook gevierd. In Johannes, even kijken of ik het gauw heb. Even kijken hoor. Ja, in Johannes 7 aan het einde lezen we dat de Heer Jezus in Jeruzalem is. Hij wordt gezocht. En dan staat er op de laatste dag, de grote dag van het loofhuttenfeest, staat de Heer Jezus op en dan roept hij. Wat roept hij? En dat moet je zien tegen de achtergrond van, ja, door die waterpoort die hier genoemd wordt, droeg men al zingend de psalmen 113 tot en met 118. En met name zong men dan ook Jesaja 12. In Jesaja 12 staat, met vreugde zul je water putten uit de bronnen van Yeshua. Uit de bronnen van het heil. Jesaja 12. Met vreugde waterputten uit de bronnen van het heil. Nou, dat zong men dan vooral. En door de waterpoort werd dan het water binnengebracht. Maar op de laatste dag, en dat noemt Johannes hier, Johannes 7 vers 37. Dan zegt hij, op de laatste dag, dat is de grote dag van het loofhuttenfeest, droeg men dat meerdere keren naar binnen. En dan droeg men dat water. En tegen die achtergrond moet je zien dat de Heer Jezus zegt, heeft iemand dorst? Kom dan tot mij en drink. En die in mij gelooft, hè, er zullen stromen van levend water uit zijn binnenste gaan. Nou, dit even, hè, met het oog op het feit dat hier de waterpoort wordt genoemd. Ja, dan staan ze dus bij die waterpoort, waar in die omgeving zou later dus dit wat we lezen over de Heer Jezus plaatsvinden. En dan zeggen ze tegen Ezra om de Torah te halen en daaruit te lezen. Dus erkenning van gezag van Gods woord. Wat kunnen we hieruit concluderen? Dat Gods woord werd gezien als bron van leven, als een heilig levend woord, als een gezaghebbend woord. Is dat nog overal dat men unaniem tegen iemand zegt, haal Gods woord en we gaan eruit lezen. Is het niet bijzonder? Het begin van een opwekking. Dat begint met verootmoediging voor Gods woord. Dus unaniem zeggen ze tegen Ezra, haal de Torah. En dan wordt er gezegd, die de Heere aan Israël heeft geboden. Nou, hoe wordt er soms met, of soms misschien zelfs veel, met Gods woord omgegaan? Dat met Gods woord wordt omgegaan alsof het een gewoon boek is. Als je leest hoe sommige, of als je weet hoe in bepaalde situaties Gods woord niet met ontzag, niet met eerbied, niet met liefde, niet met toewijding wordt gehanteerd, dan denk je, ja, wat kunnen we, wat kan men hiervan lezen? Nou, ik denk dan bijvoorbeeld weer aan een project in Den Haag, de Bijbel in plat Haags. Nou, er zijn gewoon geen woorden voor als je dat ziet. Hoe, dat is heiligschennis als je dat ziet in het licht van wat we hier lezen. En als je dan ziet wat men ervan gemaakt heeft, dan zeg je nou, het is te schunnig voor woorden. Een bijbelgedeelte vertalen in plat, nou vertalen, omzetten in plat Haags. Schunnig. Nou, en dat men dan zo lauw daarop reageert. Een EO die dat nog promoot. Die zegt, hoe durven jullie? Hier zie je dat ze zeggen, haal Esna het woord van God, dat hij, de Torah van Mozes, die hij aan Israël heeft geboden. Nou, dan lezen we dat Gods woord centraal staat in de gemeente. Dus we zagen al unaniem verzoek om Gods woord te halen, en dan staat dat centraal in de gemeente. En dan staat er mannen, vrouwen, en allen die verstand hebben om te horen. Er wordt in meerdere gevallen gesproken over verstand om Gods woord te horen. Denk je, oh, dan moet ik dus aan bepaalde intellectuele eisen voldoen. Heb ik wel de juiste diploma's? Is mijn IQ wel toereikend? Maar daar gaat het helemaal niet om. Verstand, inzicht te hebben in Gods woord, dat heeft niet te maken met je IQ, met je intelligentie, met de diploma's die je wel of niet hebt. Dat heeft te maken met je hart. In Exodus wordt er meerdere malen gesproken over wijze mannen. En één wijze die eruit springt in Exodus is Bezalel. Ik denk dat ik hem wel eens genoemd heb, Bezalel. Die werkte met anderen, die onderwees hij om te werken aan al die mooie dingen die gemaakt werden voor de tabernakel en voor de priesterdienst. En dan lees je in Exodus bijvoorbeeld 35 vers 30 en Exodus 36 vers 1. Daar worden ze genoemd. Daar staat, de Heere heeft met name geroepen Bezalel, de zoon van Uri, en de geest van God heeft hem vervuld met wijsheid. Dus dat is dat verstand, dat is die wijsheid, de Heere dienen. En dan zegt vers 1 van Exodus 36 vers 1, dat Bezalel die werkte in dienst van de Heere samen met iedereen die wijs van hart waren. Dus dat is wijsheid die te maken heeft met je hart, met je geestelijke inzicht. Nou, daar gaat het in vers 3 om, allen die verstand hadden om te horen. Wat is nou nog meer verstand om te horen? Geestelijk inzicht. Maar het heeft te maken met je hart, maar ook met je toewijding, met je verlangen. Openstaan voor het onderwijs door Gods geest. Als je daar niet voor open staat, ja, dan zul je het niet bevatten. Dus dat wordt hier bedoeld. En dat slaat ook op ons. Zijn wij verstandig om te horen? Hebben we die houding van geestelijk willen indrinken? Geestelijk openstaan voor het onderwijs in Gods woord? En dan staat er, dat is inzicht om te verstand om te horen, te weten Gods woord. Alsof hier de tekst wil zeggen, je kunt op een heleboel punten verstandig zijn en heel veel weten en heel veel kennis hebben, maar hier gaat het om, er staat verstand om te horen het woord van God. Om te horen, daar gaat het om. Dus Gods woord staat centraal. En dan wordt er benadrukt hoe belangrijk het is dat je inzicht hebt, verstand, verlangen om het woord te horen. Het belang van het verstaan, het onderscheiden van Gods woord. En dan denken we, ach ja, ik ben zo beperkt. Ja, denk ik denken we vaak. Maar dan mogen we ons getroost weten met de mededeling. Ja, maar jij hebt de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Als mijn verstand, als ons verstand tekort schiet en we snappen niet, dan hebben we de Geest van God die ons leidt in alle waarheid. En met die leiding mogen we dan verder lezen. En dan lezen we in vers 4 dat Esra leest voor de waterpoort. En dan leest hij vanaf dat het licht wordt, let op, vanaf dat het licht wordt tot aan de middag. Nou,
prestatie.
Dat is vroeg, wat zei het is?
Het is een prestatie.
Het is een prestatie, ja. Dus vanaf het moment dat het licht gaat worden, vanaf het moment tot middag, dus zeg tot 12 uur, nou dat zijn toch heel wat uren. En men leest daarin en dan staat er, ze staan daar, mannen, vrouwen, en dan wordt weer herhaald, en het volk, en de oren van het hele volk waren gericht om te horen. Waren gericht op de Torah. Het klinkt misschien een beetje ja, komisch dat je zegt, de oren waren gericht, maar gespitst. Ze waren gericht om te horen. Hun oren waren gericht om het horen van Gods woord. En dat is het mooie. Hebben wij ook zulke oren die gericht zijn op het horen van Gods woord. En er komen zoveel dingen op ons af, zoveel stemmen, zoveel rumoer, gericht zijn op te horen. Hè? En dan zien we dat dat unaniem is, de oren van het hele volk. Dus niet van een deel. Niet van een select groepje. Niet van een stelletje die, nou ja, die zijn zo geestelijk, hun oren zijn gericht. Nee, hier staat het hele volk, hun oren waren gericht naar de Torah. En dan lezen we dat dat op de eerste dag is van de zevende maand, zegt vers 3. Vers 3 zegt, ja, het is de eerste dag van de zevende maand. En dan zeggen wij, nou, wanneer was de muur voltooid? De 25ste van de zesde maand. Dat is precies 5 dagen daarvoor. Met andere woorden, de muur was precies op tijd klaar. Even terugblikken. Hè. We zagen toch de vorige keer dat op de 25ste van de zesde maand werd de muur voltooid. En dat was een topprestatie in zoveel gedaan in zo'n korte tijd. Nou, de 25ste van de zesde maand, dat is 5 dagen voor de eerste van Tishri, van nu. Dus, met andere woorden, net op tijd is de muur klaar om deze feesten hè, rondom Gods woord te vieren. Kun je daar conclusies aan verbinden? Nou, dat laten we, hè, dat laat ik aan u over, om in te vullen hoe mooi dit is dat de Heere God stuurt het, hij leidt het en dan is het net op zijn tijd is het allemaal gereed om het feest te vieren. Nou, vers 4 staat, dan leest hij daarin van het ochtendlicht tot de middag, nou dat is zo'n 6 uur, het hele volk luistert aandachtig. En dan moeten we concluderen dat het een selectie is uit de Torah. Want voor zo'n grote hoeveelheid, Genesis tot en met Deuteronomium, ja dat lukt niet in zo'n ongeveer 6 uur. Dus het zal een selectie zijn geweest. Maar hoe dan ook, het gehoor van allen is gericht op Gods woord. Dat is een samenvatting van de voorlezing uit de boekrol, uit de Torah, in vers 4. Dan vinden we wat bijzonderheden die vers 5 en 7 noemt. En dan gaat het over de voorlezing. Esra, die wordt hier de sofeer genoemd. Sofeer betekent dus schrijver. In uw vertaling staat mogelijk schriftgeleerde. Ja, daarom even die toelichting, want hoe denkt u, nou in het Nieuwe Testament komen de schriftgeleerden er niet zo goed vanaf. Nou, ik vertaal het liefste met sofeer staat er en dat betekent schrijver. Nou, dan krijgt u ook niet die bijbetekenis van schriftgeleerde. Nou, de schrijver, Ezra de schrijver, die staat op een waarschijnlijk provisorisch gemaakte houten verhoging. En dan staan er 6 mensen rechts en 7 mensen links. De priester schriftgeleerde, de priester schrijver op een houten verhoging. En dan kan iedereen zien als hij de Torah opent. En dan zien we dat wanneer hij dat doet, dan gaat heel het volk staan. Dat is het einde van vers 6. Het hele volk gaat staan. Kun je daar iets uit leren? Ja, teken van eerbied bij het horen van Gods woord, dan gaan we staan, zeggen we hier. Vers 7, daar lezen we over de lofprijzing die hoort bij het voorlezen uit de Torah. Dan zegt vers 7, Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordt. En dan zeggen ze, amen, amen. Ofwel, amen. De Heere wordt de grote God. Wordt de grote God genoemd, komt vaker in dit boek voor. In Deuteronomie wordt hij ook de grote God genoemd. En Ezra begint met lofprijzing. En het volk antwoordt. Dat is hun dienst, dat is hun betrokkenheid, hun participatie. En dan heffen ze, doen ze 2 dingen. Ze heffen hun handen op en ze buigen zich. Ja, ze neigen zich, ze buigen zich om de Heere te aanbidden en dat gaat met het aangezicht op de aarde. Nou, is het opheffen van handen, dat is dus de reactie van het hele volk. Er is dus een reactie. Niet passief het aanhoren, nee, er wordt gereageerd. Om te beginnen zeggen ze amen, amen. En het woord amen betekent, het is zo. Dat is een bekrachtiging. In Nederlands heb je het werkwoord beamen. Ofwel ergens mee instemmen. Je zegt amen erop. Dat betekent, zo is het. Het is, ik stem ermee in. Het wordt bekrachtigd. Amen, amen. Nou, dat is ook een opdracht om Gods woord te met amen te beantwoorden. Dat leert ons Kronieken 16. Nou, dat doen ze dan ook. En dan doen ze 2 dingen. Ze heffen hun handen op en ze gaan met hun aangezicht op de grond. Het eerste is uitdrukking van, ja, van wat? Opgeheven handen heeft in de Hebreeuwse Bijbel en het hele oude Nabije Oosten primair de uitdrukking van nooduitdrukking en smeking om hulp. Dus zo. Help alsjeblieft. Dat is in het oude Nabije Oosten de uitdrukking van hulp smeken. Je ziet bijvoorbeeld mensen die gebonden worden en weggevoerd worden voor een koning, een machthebber gebracht, dat ze met opgeheven handen staan zo van alsjeblieft help. In klaagliederen lees je, Jeruzalem zit als een weduwe, ze is helemaal verruineerd en ze heft haar handen op, smekend en huilend. Nou, treffender kan het niet. Jeruzalem, hij wordt voorgesteld als een vrouw die smekend haar handen opheft in uiterste nood. Dus opgeheven handen is heel vaak, of vaker, uitdrukking van smeken, ellende, hulp vragen. Maar uit de context kan ook blijken dat het een uitdrukking is van lofprijzing, van instemming, lofprijzing, groot maken. Dus we moeten dan kijken in welke context komt het voor. Nou, het opheffen van handen, bijvoorbeeld loof de Heere met opgeheven handen, nou dan is het duidelijk dat het een uitdrukking is van lofprijzing. Ja? Dus je kunt je handen opheffen naar de Heer als je in nood bent en hem om hulp vraagt. En je kunt je handen opheffen tot de Heer als je hem je lof, je eer, je aanbidding wilt bewijzen. Dus hier is de vraag, ja, als u dit weet, hoe komt het bij u over? Als we het vervolg lezen, dan lezen we dat ze huilen en bedroefd zijn, want ze erkennen hun zonde. En is het dan een uitdrukking van verdriet en smeken ze met opgeheven handen om vergeving? Kan. Het lijkt hier primair te gaan, maar u mag het zelf beslissen. Het lijkt hier primair te gaan opheffing van handen als uitdrukking van lofprijzing. Het kan dus allebei. En misschien waren er mensen die deden smeken om vergeving en mensen die deden als uitdrukking van lofprijzing. Ja? En dan buigen ze zich en aanbidden de Here met het aangezicht op de aarde. Nou, dan lezen we in vers 8 over het onderwijs. Nou, dan worden een achttal mensen worden later genoemd, maar hier in vers 8 zijn het 13. Later zien we dat er steeds 8 worden genoemd, maar als u ze telt, dan ziet u dat in vers 8 worden er, in tegenstelling tot elders, worden er 13 personen genoemd. Nou, als u namen wilt, ene Bani, ene Serefja, die komt later ook voor en dan zijn het steeds 8 mensen. Maar hier zijn het, wel geteld, toch 13. En de vraag is, zijn dat nou levieten of niet? Zij geven onderwijs en ze horen in ieder geval bij de levieten. En een echte taak van de levieten is onderwijs geven. Conclusie, onderwijs geven, dat is een bediening die niet iedereen doet. Het heeft te maken met bevoegdheden en bekwaamheden. Dus levieten en degene die erbij horen, die geven onderwijs. En dan staat er, ze onderwezen het volk in de Tora. En het volk stond. Stond op ieder op zijn plaats. Waarschijnlijk toch ook uit eerbetoon. En dan komt in vers 9, we kijken nog even het optreden van de levieten, voorlezing en onderwijs. Mogelijk gebeurde het voor een deel groepsgewijze. In ieder geval de taak van de levieten is heel in het bijzonder onderwijs. En natuurlijk ook optreden in de priester, in de offerdienst. Maar in het bijzonder ook onderwijs. Ja, vers 9. Dat is een heel bijzonder. Dan staat er, ze lazen vers 9. Daar staat, ze lazen in het boek van de Heer, in de wet van Mozes. Ze lazen en daar, dan komt er een hele bijzondere uitdrukking voor. Een uitdrukking die betekent duidelijk makend. En dan wordt er nog eens aan toegevoegd in vers 9. En ze verklaarden de betekenis. En dan wordt er nog eens aan toegevoegd. En zo maakten zij, dus die levieten, dat men verstond wat er werd gelezen. Nou, dit is een heel interessante tekst. Is dit nou een centraal onderwijs, allemaal op één plek? Of is het verspreid in groepen? Dat de levieten zich onder het volk verspreiden en in kleinere groepen onderwijs geven, kan. Maar wat vooral er uitspringt, is dat wat er gelezen wordt, wordt uitgelegd. En dan staat er een uitdrukking, meforash, en dat betekent het verdelen in stukjes, het duidelijk maken, dus per onderdeel, per tekstdeeltje, het verklaren. En het duidelijk maken. En Dit is mogelijk het begin, omdat er staat, zodat men het voorgelezene begrijpt. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat men wat wordt voorgelezen begrijpt. Is dit het begin van een Aramese vertaling? Dat heet een targum. Dat is heel goed mogelijk. Heel veel uitleggers gaan daarvan uit. Want er staat, zodat ze begrepen wat er gelezen werd. Nou, in de ballingschap had men het Hebreeuws verleerd. En de omgangstaal in die tijd was het Aramees. U weet misschien wel, zelfs delen uit het boek van Daniël zijn in puur Aramees geschreven. Delen uit Esra zijn in het Aramees geschreven en niet in het Hebreeuws. Omdat het Hebreeuws is, heeft verdrongen in die latere tijd. Dus wat hier, wordt hier bedoeld? Het begin van de Aramese vertaling, een targum, of is het uitleg zodat men het begrijpt? Of is het, waar ik zelf naar neig, en? Dat en men vertaalt het en men legt het uit. Maar wat belangrijk is, er zijn dus mensen, levieten, die hebben de bediening van onderwijs en die onderwijzen het volk en die moeten ervoor waken dat men begrijpt wat er wordt gelezen. Het belang van begrijpen. Niet zomaar herhalen, maken dat men het begrijpt. Nou, dat is een heel belangrijk gedeelte, vers 1 tot en met 9, over het bestuderen van Gods woord, het onderwijs in Gods woord. Wat is onze conclusie? Vers 1 tot en met 9 heeft één thema en dat is het voorlezen uit en het onderwijzen vanuit de Torah. Onderwijs in Gods woord. Daar wordt zo'n belangrijk gedeelte aan gewijd. En het wordt in detail beschreven. En dan daarna wordt er heel nadrukkelijk gezegd wat hiervan het gevolg is. Maar eerst het onderwijs. En dan kijken we wat de vruchten daarvan zijn. Is het duidelijk? Het onderwijs staat centraal. Als we aan het begin staan van een nieuwe periode. En wat is die nieuwe periode? Niet meer de opbouw van de stad, van de muren, van... Nee. Opbouw van het geestelijke leven. Opbouw van de gemeente. En wat staat hier centraal? Jawel, het onderwijs uit Gods woord. En ervoor waken dat men het ook begrijpt. Ze hadden het kunnen lezen, nou ja, oké, ik lees het. Nee, onderwijs gegeven, zodat men snapt wat er staat. Wat er wordt gelezen. En hier kunnen we hele praktische en concrete conclusies aan verbinden. Namelijk, van de kant van de leiders, de taak, de plicht om onderricht te geven. De taak, de plicht te waken, ervoor te waken en voor te zorgen dat men snapt wat er gelezen wordt. En dan weten, dat zal vrucht voortbrengen, want dat gaan we dan in het tweede gedeelte van hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9 en 10 lezen. Zullen zien wat voor vruchten dit draagt. Maar van de kant van de gemeente, wat lazen we van hun kant, unaniem de vraag, breng ons de Torah en lees ons voor en onderwijs ons. Ja? Dus het is van twee kanten. Van de ene kant het verlangen, van de kant van de mensen, de gemeente, het verlangen. Ezra, haal de Torah en geef ons onderricht. En van de kant van de levieten, de leiders, de taak, de plicht om het onderricht te geven en uitleg te bieden. Is dat duidelijk? Ja? Dat is dus de basis, net zoals de muren de basis waren en de poorten de basis waren voor een veilig, gezond leven in een wederopgebouwde stad. Zo is dit de basis voor een gezond geestelijk leven. Ofwel, de fundament van de wederopbouw van het geestelijke leven. Wat is dan onze conclusie? Zonder kennis en studie van Gods woord staat er niet mijn volk gaat ten onder door gebrek aan
kennis.
Ja, natuurlijk. En de Heere God, aan hem zal het niet liggen. Aan de Heere God zal het niet liggen. Dan denk ik aan die man die daar van verre kwam en vanuit Jeruzalem terugkwam en zat te lezen in Jesaja. Jesaja 53, en hij snapte er niks van. Ja, dat is ook jammer voor die man. Maar dan zal de Heere God op bovennatuurlijke wijze wel voorzien dat er ene Filippus komt, in het boek Handelingen, en daar staat opeens Filippus, en die vraagt...
Dat bij het gaat gelezen.
Versta je het? Ja. Dat is een wonder dat Filippus daar opeens is. Dat is de engel die de Heere God stuurt in de, aan deze man in de persoon van Filippus. En dan verkondigde hij hem Jezus. Dus God zal zich altijd van dienaren voorzien. Maar van de kant van de gemeente moet er het verlangen zijn om Gods woord te willen horen, om Gods woord te willen leren, bestuderen. En als er iets is wat in onze tijd in elke gemeente heel pover is, is het dit punt. Het verlangen, de honger naar Gods woord. Want hier staat unaniem als één mens. In de meeste gemeentes is het zo dat bepaalde activiteiten drommen mensen. Maar als het gaat om bidstonden en bijbelstudie, waarom? En wat kun je hier aan doen? Wij kunnen de mensen niet veranderen. Dat kan alleen maar Gods geest. Wat moet er gebeuren dat ze de honger krijgen, zou het niet geweldig zijn, de honger krijgen die hier die mensen in hoofdstuk 8 vers 1 en 2 hebben. Ezra haalt de Torah en we willen eruit leren. Maar we moeten wel weten, ze hebben wel wat meegemaakt. Hè? Ze hebben wel wat meegemaakt. En dan durf je het bijna niet te zeggen, maar we denken het allemaal. Wat zal er over Gods gemeente moeten gebeuren voordat ze, net zoals deze mensen hier, die door schade en een heleboel ellende heen, uiteindelijk roepen, Ezra, haal de Torah en geef ons onderwijs. Maar ze zijn wel door een hele diepe weg gegaan. Dat is hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 9, het onderwijs in de Torah. De uitwerking, vers 10 tot en met 13. Dat is een apart gedeelte waar het gaat over oproep, bemoediging en viering. Nou, dan lezen we in vers 10 over Nehemia, en die wordt hier genoemd Hatir Sata, en dat is, dat kwamen we eerder ook al tegen, hè, in hoofdstuk 7, dat is een titel van zijn functie, gouverneur, stadhouder, beambte. Het is een titel, dus geen eigen naam.
Het zou wel met een hoofdletter zijn,
hè? Ja, daarom zei ik, toen we het hadden in hoofdstuk 7, zei ik al, mogelijk staat het in uw vertaling met een hoofdletter, en dat suggereert dat het een eigen naam is. Maar het is een titel. En Ezra, hier zie je ze allebei, Nehemia, de gouverneur, zouden we kunnen zeggen, de stadhouder, en Ezra, de priester, de kohen, de priester, en de sofeer, en de levieten, en dan wordt er weer gezegd, die het volk onderwezen. Dus Ezra, Nehemia, de levieten, zeiden tot geheel het volk. Het hele volk wordt aangesproken. En wat zeggen ze dan? Doen ze dit nou allemaal in groepen? Ezra hier, Nehemia daar, levieten overal bezig met de mensen te bemoedigen? Of staan ze ergens op een verhoging en allemaal roepen ze hetzelfde? Dat is niet zo relevant. Wat duidelijk is, die drie, Nehemia, Ezra en de levieten, allemaal gericht op bemoedigen van het volk. Waarom? Dat is nodig. Wanneer Gods woord diep raakt en je aanraakt, dan kun je tot verootmoediging komen en kun je tot zo'n situatie komen dat je bemoediging, aansporing nodig hebt. En dat is wat hier gebeurt. Die mensen stonden open voor Gods woord, worden erdoor geraakt en hebben nu bemoediging nodig, aansporing. En dan zeggen ze, en dan herhalen ze eigenlijk een tekstdeel uit Psalm 118. Ergens vers 24, sorry, 100, ja ik zeg het goed, 118, ik dacht vers 24. Dit is de dag die de Heere heeft gemaakt. Dat laatste staat er niet, maar er staat, dit is de dag van de Heere en hij is voor de Heere, deze dag is voor de Heere, jouw God heilig. Met andere woorden, wat we tot nu toe lazen in vers 1 tot en met 9, de indrukwekkende bijeenkomst dat al het volk unaniem zei, wij willen de Torah horen en dat Esra en al die levieten daar onderwijs gaven, dat indrukwekkende gebeuren, beschreven in vers 1 tot en met 9, op die dag, dat is voor de Heere God een heilige dag. En wat is dat mooi, als je kunt zeggen, nou wat de gemeente doet, wat wij doen, wat een gemeente doet, is zo bijzonder dat het voor de Heere heilig is. Dat zou je toch wensen? Dat wil je toch? Daar word je toch jaloers op? Dat de Heere God kan zeggen, deze dag, wat jullie nu doen, wat jullie nu met elkaar beleven, is voor mij een heilige dag. Maar zo staat het er. Deze dag, daarboven beschreven, is voor de Heere jouw God, als het jouw God is, is deze dag voor hem heilig. En daarom niet rouwen. Hieruit blijkt, ze zijn aan het huilen en aan het rouwbedrijven. Wat concluderen we dan? Het horen van de Torah had zo'n uitwerking dat ze rouw bedreven. Dat ze huilden. Huilden van berouw. En rouw bedrijven, dat is in de Hebreeuwse Bijbel, is als het gaat in een geestelijke context, is altijd uitdrukking van verootmoediging. Je bedrijft rouw, dan ga je vasten. Dat is een uitdrukking van verootmoediging, van spijt. Dat is de werking van Gods woord. En dan wordt er nog eens bijgezegd, want heel het volk huilde. Wat bijzonder. Het hele volk is aangeraakt door Gods woord. En wanneer? Als ze de woorden van de Torah hoorden. Dus het hele volk bedrijft rouw. Ja, waarover?
Zonde.
Over hun zonde. Kennen we dat nog? Is dat nog bekend? Dat je rouwt en huilt vanwege je zonde. Zijn er nog gemeentes waar dit gepredikt wordt? De zonde. Er zijn gemeentes waar het altijd maar is lofprijzing, aanbidding, alles is mooi en blij. Maar een prediking die zo iemand raakt vanuit Gods woord, dat je gaat rouwen en huilen vanwege je zonde, ofwel dat men tot zonde besef komt. Komen tot het besef van zonde. Dat is de uitwerking van Gods woord. Dat is de reactie door het horen van de Torah. En dat is een gezonde reactie. Als je als iemand die de Heere God niet kent en tot bekering komt, dan huilt men wanneer men beseft dat men een verloren zondaar is, hè, en dat de zonden vergeven worden door de Heere Jezus. Dat is een gezonde reactie, berouw over de zonde. En kun je een echte bekering hebben zonder deze fase? Zonder besef van zonde, zonder inkeer van de zonde, zonder bedroefd te zijn over de zonde. Je kunt dat niet daaroverheen springen. En meteen van, nou, dat slaan we over. Halleluja, ik ben nu een kind van God. Prijs de Heer. Maar er is nooit gepraat over zonde. Er is nooit gepraat over besef van zonde. Er is nooit gepraat over, ja, dat je zonde moet beleiden. En dan worden ze vergeven. En dan zet je die stap. Dan mag je zeggen, prijs de Heer, al mijn zonden zijn vergeven. Maar dit mag niet worden overgeslagen. Hier zie je het ook. Ze bedrijven rouw en ze huilen vanwege zonde. En natuurlijk, er is geen zonde die de Heer Jezus, die God niet vergeeft. Dat mogen we met Pasen weer gedenken. En als we zondigen, dan staat er ook, dat zegt Johannes ook, daar hebben wij een middelaar, we hebben een advocaat die voor ons pleit. En alles mogen we bij hem brengen en hij staat altijd klaar om onze zonde te vergeven. Maar we moeten wel besef van zonde hebben. Van de zonde die je gevangen hield in de ketenen van de dood, maar ook die waar we van bekeerd zijn en verlost, maar ook die dagelijkse zonde die je steeds weer maakt en die we bij de Here mogen brengen. Dus die droefheid, hè, dat is een reactie door het horen van de Torah. En dat lezen we in vers 10. En nog even dit. Het is wel bekend uit bepaalde bewegingen, opwekkingsbewegingen. Denk dicht bij huis, althans voor ons dichter bij huis op de Veluwe, de opwekking in Nijkerk. Nou, dat is helemaal niet zo lang geleden. Dat men huilde, allemaal op de grond lagen te huilen, tot één keer van zonde waren gekomen van, ik ben een verloren zondaar en ik heb een redder nodig. En die redder is er. Maar dat er dus, dat komt voor en dat hoort ook zo. Dat je, dat men tot inkeer en berouw over de zonde komt. En in Nederland hebben we dat ook bij opwekkingen meegemaakt. Bij een opwekking hoort primair berouw, verdriet, rouw over de zonde. En niet beginnen met huppelen en springen en oh wat zijn we allemaal blij. Ja natuurlijk, maar eerst berouw over de zonde. En dat hebben we dicht bij huis hebben gezien in Nijkerk. Of hebben we gezien, ik heb het gelezen en gehoord. Ik ben er niet bij geweest. Ja. En dat is heel wat anders dan lachen in de geest en vallen in de geest en springen in de geest. Nee, dat is huilen. Huilen vanwege je zonde. Dat is heel wat anders. Droefheid door het horen van de Torah, maar dan is de oproep van de leiders om te vieren. Dat staat in vers 11. Ga nu, eet en drinkt, hè, en, want deze, en dan wordt er herhaald in vers 11, want deze dag is, en dan staat er onze Heere heilig, deze dag waarop jullie zo huilen vanwege je zonde, is heilig voor de Heere. Voor de tweede keer wordt dat gezegd. Dus dat is heel belangrijk. Deze dag van algehele verootmoediging en droefheid over de zonde is een heilige dag voor de Heere. En dan zegt hij, wees daarom in vers 11c, wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. En dan staat er, want de vreugde van de Heere, vers 11 aan het einde, want want de vreugde van je Heere is jouw toevlucht, of is jouw kracht, is jouw plek van zekerheid. Vers 11 aan het einde is daar heel, heel duidelijk over. Hè? De vreugde van de Heere is jouw toevlucht, is jouw kracht. is jouw sterkte, kun je eventueel ook vertalen. Dat zijn geweldig mooie woorden. Deze dag is heilig voor de Heere en de vreugde van de Heere is jullie sterkte. Maar er staat nog één praktisch punt tussen. In vers 11. Wat staat er tussen? En dat kom je tegen in de Torah meer dan eens. Dan ga je wel feest vieren.
Wees niet bedroefd.
Maar, wees niet bedroefd. Ga feest vieren. Maar denk ook even, als er gezegd wordt, ga je lekker drinken en je gaat lekker eten. Maar denk nou ook even aan wie dat niet heeft. Met andere woorden, kijk nou om je heen, heel praktisch, heel concreet, heel direct. Kijk om je heen. Wie heeft niet, ga delen. Dat is een heel concreet, praktisch, geestelijk gegeven. Maar dat is ook heel mooi. Zorgen voor wie niets heeft. Je kunt niet vieren terwijl de ander niks heeft. Dat is de reactie van het volk. De grond van de viering, wat ze nu gaan vieren is, de vreugde van de Heere is jouw toevlucht. De vreugde van de Heere is je sterkte, is je kracht. Vreugde over Gods goedheid in de afgelopen tijd. En dat is de basis van het vertrouwen dat de Heere in het nieuwe jaar, want we zeiden toch, de zevende maand is de dag van het, is de maand van het nieuwe jaar. Dus het vertrouwen dat in het nieuwe jaar de Heere erbij zal zijn. Hij is je sterkte, hij is je toevlucht. En dan is het onderwijs van de Levieten. Dat is eigenlijk de basis. Waarom kunnen we nou vrolijk en blij zijn en verheugd? Omdat wat we in het verleden zagen van Gods trouw, dat werkt door en is zichtbaar in het heden. Gods trouw uit het verleden werkt door in het heden. En als we dan samenvatten, dan zeggen we dat die onderwijs geven, die moeten deze punten laten zien. En dat kunnen we ook heel concreet en toepasbaar maken hier en nu. Die onderwijs geven moeten laten zien Gods gerechtigheid, de noodzaak van berouw en duidelijk maken Gods liefde en genade. Misschien kunt u er meer aan toevoegen, maar als we dit zo lezen zijn dat toch wel drie pijlers die in het onderwijs aanwezig moeten zijn. Als je onderwijs geeft, dan moet je dat laten zien. Gods trouw, Gods gerechtigheid, dat berouw nodig is en Gods liefde en genade. En dat zijn pijlers van het onderwijs. Ja, en het de uitwerking van het horen van de Torah. Het volk gaat heen om het nieuwjaarsfeest te vieren. En we zeiden al, delen met wie niet heeft. En vreugde beleef je. Je maakt het, je viert het, je werkt eraan. Maar wat is nou het belangrijkste? Wat is nou de grond en de reden van de vreugde? Dat is vers 13. Het volk gaat heen om te eten, om te drinken. En dan staat er weer en om voor de tweede keer. Het volk gaat heen om te drinken, te eten en om
uit te delen.
Voor de tweede keer. Dus belangrijk. En om grote blijdschap te maken. En dan staat er wat de grond, de reden van die grote vreugde, van die grote blijdschap is. Nou, wie wil het lezen? Het einde van vers 13. De grond van de vreugde, de reden van de blijdschap is.
Ze hadden begrepen wat hun was verteld.
Nou, heel duidelijk. Ze hadden begrepen, hè, ze hadden de woorden begrepen die men hen had meegedeeld, die men had bekendgemaakt. Ofwel, ze hadden Gods boodschap begrepen en ze hadden het onderwijs ontvangen. kun je zeggen, ja, de reden en de grond van de vreugde is het hebben begrepen van Gods onderwijs, maar de andere kant is, wat een verantwoordelijkheid voor degene die onderwijs geeft. Heel belangrijk. Gods boodschap op een correcte en juiste wijze doorgeven, zodat de ander het kan begrijpen. Dat is een hele belangrijke taak. Is het duidelijk dat het horen van Gods onderwijs, Gods Torah, een hele duidelijke uitwerking heeft? En dit is de basis van de wederopbouw van het geestelijke leven van het volk in het wederopgebouwde Jeruzalem. Zullen we de boodschap nog eens samenvatten en een geestelijke les eruit trekken? Om te beginnen, hoe mooi, hoe belangrijk, of is, zegt u, onmisbaar, is het unaniem de Heere zoeken? Stop tot nadenken. Want daar staat, heel het volk, unaniem, is dit. Dit is heel belangrijk en mooi. Maar de vraag is het ook onmisbaar? Als het niet unaniem is, dan is het niet zoals hier staat beschreven. Dus het is wel heel belangrijk dat men unaniem de Heere zoekt. Maar dat is natuurlijk wel een, je zou kunnen zeggen, dat is het Bijbelse ideaal. Zo wordt het hier beschreven. Wat wel onmisbaar is, dat degene die het, die de Heere zoeken, dat je open staat voor Gods woord. Verstand om te horen en dat je oren hebt naar Gods Torah. Ergens zegt Paulus, ik weet niet of ik het zo snel kan vinden, die heeft over oren van mensen. En dat zegt hij in een van de brieven, dacht ik, een van de pastorale brieven, aan Timotheus of aan Titus, ik dacht aan Titus. En daar zegt hij dat de mens, en dan praat hij over zijn tijd, de mens van vandaag heeft streeloren. Hier wordt gesproken over oren gericht naar Gods woord. Oren gericht naar Gods Torah. Maar er zijn mensen die hebben streeloren. Oren die gestreeld willen worden. Nou, ik zal voor volgende keer de tekst opzoeken. Maar het is een van de kleine, een van de brieven, dacht ik, van Paulus aan Timotheus of aan Titus. Dat men oren heeft die gestreeld willen worden. Men wil bepaalde dingen horen. En als ze dat niet horen, ja, je oren worden niet gestreeld. Ja, dan is het geen fijne boodschap. Kent u de uitdrukking, komt het u bekend voor? Mensen die in hun gehoor gestreeld willen worden. Goed, ik heb de term streeloren zelf bedacht, maar dus daar kunt u niet op googlen. Daarom zeg ik.
Alleen horen wat wel gevallig is.
Ja, willen horen. Maar het is, ja, het is Peter, Paulus, dacht ik, die dat ergens zegt. Goed, voor volgende keer hoop ik die tekst te hebben. We waren aan het samenvatten en toen kwamen je oren naar Gods Torah. Wat ook een belangrijk punt is van de boodschap van Nehemia 8, dat een vrucht die voortkomt uit het verstaan van Gods woord is lofprijzing en aanbidding. Toch wel even over nadenken of inzoomen. Wat zeggen we dan eigenlijk? Als aanbidding en lofprijzing voortkomt uit het begrijpen van Gods woord, dan ben je aan het zeggen, als je Gods woord niet begrijpt, kun je dan wel echt aanbidden en echt lofprijzing doen? Oh, maar ik kan toch zingen en ik kan toch meedoen en ik kan toch... Dat doe je mee. Dat kan iedereen. Maar echte lofprijzing kun je alleen maar als je weet wie, wat en waarom je het voorwerp van je lofprijzing, de Heere God, groot maakt. Dat betekent, op grond van de Torah, op grond van Gods woord, kennen we de Heer Jezus. Weten we wie Hij is, wat Hij is, wat Hij voor ons gedaan heeft. En hoe meer ik daarvan weet, hoe meer ik Hem kan loven en prijzen en Hem daar dankbaar voor kan aanbidden. Is het duidelijk? Hoe meer ik van Hem weet, hoe beter ik kan lofprijzen. Dus lofprijzing gaat nooit uit van emoties, gevoelens of meegevoerd worden op de golven van... Dat is emotie. En natuurlijk zijn er emoties bij lofprijzing en aanbidding, van dankbaarheid, van vreugde, maar het mag niet de basis zijn van je lofprijzing. Is dat duidelijk het verschil? De basis is begrijpen, verstaan vanuit het woord wie de Heere is, hoe Hij is. Nu bijvoorbeeld met Pasen. Hoe meer we van Hem weten wat Hij met Pasen of voor Pasen, wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan, wat het betekent dat mijn zonde op Hem lag, op Hem gedrukt heeft, dat Hij die gedragen heeft. Hoe meer ik daarvan weet wat het Hem gekost heeft, hoe meer ik zie hoe Hij afgeschilderd wordt, bijvoorbeeld bij Jesaja, die zegt Hij was niet om aan te zien en onze straf lag op Hem en door zijn striemen zijn wij genezen. Hoe meer ik daarvan weet, hoe beter ik Hem kan aanbidden. Nou, dat bedoelen we als we zeggen, lofprijzing en aanbidding vloeit voort uit het verstaan van de Torah. Bijvoorbeeld, als ik nu in Leviticus 16 lees over dat, over die zondebok. Die twee bokken, eentje die wordt ter plekke geofferd en de andere, daar worden alle zonden op beleden. Dat is de zondebok en die wordt de woestijn ingestuurd. Leviticus 16, de zondebok, die beladen met de zonde van het volk de woestijn ingaat om een smartelijke dood daar te sterven. Is het beeld van
Christus.
Waarvan Jesaja zegt, en dan gebruikt hij dezelfde woorden, Hij heeft onze zonden gedragen. Hoe meer ik dit weet, hoe beter ik Hem kan aanbidden. Hoe meer ik zie hoe gruwelijk de zonde is, hoe meer ik daarover berouw zal hebben. Nou, dat zien we in dit hoofdstuk, in dat gedeelte wat we bestuderen. Werking en verstaan van Gods woord, droefheid en verootmoediging vanwege de zonde. En vreugde in de Heere, dat is toevlucht en kracht. Ja, dan vers 14 tot en met 18 gaat het over het loofhuttenfeest. Ik kijk even naar Robert, want ik ben nu even van het pad af in die zin. Ik weet nooit, we begonnen om 8 uur en we gaan door tot...
Half 10.
Half 10.
Half 10.
Half 9. Ja, ik dacht even, gaan we nou door tot half 10 of tot 10 uur. Dus ja. Dan is dus eigenlijk de tijd om, zegt hij.
Eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel. Nou, zullen we dan volgende keer, dan gaan we verder met het loofhuttenfeest. En dan daarna hoofdstuk 9, een gebeddag en een vastendag. Goed, dan geef ik het woord nu weer aan... Robert.
Ja, dankjewel Gineke.
Het is natuurlijk ook wel aardig om het loofhuttenfeest te bewaren voor na Pasen.
Ja.
Het is een wat gekke tijd om nu het loofhuttenfeest uitgebreid te gaan bespreken. Je zou kunnen zeggen over 4 weken is het geloof ik dan...
Dan hebben we Pasen,
Ja, tussen Pasen en Hemelvaart.